Als we met opa het werken, dan proberen we die zorgcontinuïteit eigenlijk heel klein te houden. Dat we niet met te veel verschillende collega's bij die patiënt moeten komen. Dus wij proberen een hele puzzel te leggen, waardoor dat er eigenlijk zo weinig mogelijk verschillende collega's bij die patiënt moeten komen, omdat die band ook zo belangrijk is. We zitten vaak 3 kwartier bij die patiënt binnen, dus er wordt ook heel veel verteld. En dat maakt het echt wel fijn ook nog eens. Ja.
Welkom bij Zorgklap, de podcast van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, waarin we het hebben over alles wat er echt toe doet in de thuiszorg. In deze aflevering praat ik samen met Daniël Hak en professor Hans over OPAT. Daniël is hoofdzorgafdeling Merksem en professor Hans is medisch directeur in het UZA. Welkom Daniël en welkom professor Hans.
Hoi.
Goedemorgen.
Daniël, ik ga beginnen met jou. Jij hebt je enkele jaren geleden omgeschoold tot verpleegkundige. Wat heeft jou gemotiveerd om dat te doen?
Ik zat een beetje vastgeroest in mijn job als boekhouding en personeelsadministratie en ik werd echt ongelukkig. En ik was zwanger van mijn jongste zoontje en ik had echt zoiets van, wil ik dit nog 35 jaar doen? Ik was toen 30. En dan met steun van mijn man ben ik echt voltijds terug gaan studeren en ik ben nu 10 jaar afgestudeerd en ik werk even lang bij het Wit-Gele Kruis.
Fantastisch verhaal. Wat maakt het voor jou zo extra waardevol om die job dan nu uit te oefenen?
Ik heb echt het gevoel dat ik iets kan betekenen voor de mensen. Ik kan bijdragen tot de gezondheid, dat die vooruit gaat. Ik kan er zijn voor mensen. Ik vind het echt gewoon geweldig. De dankbaarheid dat wij krijgen van de mensen is ook zo, zo geweldig. Super.
Ja, professor Hans, bij u geen carrière-switch gehad ooit? Of?
Ja, in zekere zin wel. Hè. Ik ben anesthesist van opleiding. Okay. Maar ik heb nooit... of bijna nooit in het operatiekwartier gestaan. Ik ben onmiddellijk naar de pijngeneeskunde gegaan. En dan, 6-7 jaar geleden eigenlijk, binnen het domein van de pijngeneeskunde naar de digitale zorg gegaan om pijnpatiënten thuis op te volgen, want dat is bij uitstek een zeer chronische aandoening. Maar dan tijdens de COVID hebben we eigenlijk de digitale opvolging maximaal gebruikt om patiënten die met COVID besmet waren zo lang mogelijk thuis te kunnen behandelen en op te volgen. En nadien zijn we dat eigenlijk gaan uitbreiden naar andere takken in de geneeskunde, waaronder dus de antibiotica-toediening thuis. En op die manier ben ik er eigenlijk ingerold.
Ingerold, ja. U zei het al. Hè. We gaan het deze aflevering hebben over OPAT, hè, een van die vormen. Hoe komt u daarmee in aanraking in uw job met OPAT?
Vanuit mijn functie coördineer ik eigenlijk de transmurale zorg en vooral de digitale zorg thuis. Wij hebben binnen het UZA, en daar zijn we vrij uniek in België, zelfs in Europa, dat we eigenlijk een aparte afdeling voor virtuele zorg hebben, waar we eigenlijk heel wat zorgpaden aanbieden. Dat kan na een operatie zijn, dat kan na een val zijn, bijvoorbeeld als u thuis van de ladder valt, u loopt een ribfractuur op, normaal vroeger ging u 2-3 dagen gehospitaliseerd worden, nu gaat u eigenlijk vanop de spoedgevallen onmiddellijk naar huis, maar wij gaan u begeleiden, wij gaan u opvolgen, wij gaan zorgen dat de pijn onder controle is, wij gaan zorgen dat u voldoende ademhaalt en dat we die ademhalingsspieren ook onderhouden. Dus dat is een heel breed spectrum aan opvolging en dat probeer ik zo te coördineren.
Waar die OPAT natuurlijk deel van is.
Absoluut.
Daniël, OPAT, wat is het juist als je het zou moeten uitleggen aan iemand die het spreekwoordelijke hoort donderen in Keulen? Wat is het juist?
Dat is vooral de toediening van antibiotica via parenterale weg, waarvoor geen orale medicatie kan gebruikt worden. Nu, tot enkele jaren geleden kon dat alleen in de ziekenhuissetting, maar sinds, ik denk dat de eerste projecten zijn beginnen lopen in 2017, wordt ervoor gezorgd dat patiënten, afhankelijk van bepaalde criteria, dat die toch in de thuisomgeving, in hun vertrouwde omgeving, die antibiotica-therapie kunnen krijgen.
Ja. Hoe merk je dat aan de patiënten? Wat zijn bij hen de reacties op het feit dat ze die behandeling nu van thuis kunnen volgen?
Het is voor hen veel aangenamer in hun vertrouwde omgeving, want vaak moeten zij enkel voor die antibiotica-therapie nog in het ziekenhuis blijven. Afhankelijk van de therapie is dat 1, 2 of 3 keer per dag, waardoor dat zij nu niet meer in het ziekenhuis moeten blijven. Dus dat is eigenlijk voor iedereen een voordeel, zowel voor de patiënt als voor de ziekenhuizen, als eigenlijk maatschappelijk, want de licht. dagen worden minder in het ziekenhuis. Ja. Dus die kostprijs voor de maatschappij is ook wel een heel stuk minder. Maar vooral voor de patiënt is dat super. Zij moeten niet in het ziekenhuis blijven en ze kunnen dat thuis doen.
Dat is een echte win-win, hè, zoals ze dat dan noemen. Professor Hans, kan elke patiënt kiezen om zo thuis verder behandeld te worden met die OPAT?
Nee, er zijn bepaalde voorwaarden. Hè. Eigenlijk moet het alleen om antibiotica behandeling gaan. Als er ook nog andere medische behandelingen nodig zijn, zeker complexe, dan wordt dat moeilijker. Ten tweede is er ook wel een praktische belemmering. Je hebt bepaalde antibiotica die heel regelmatig per dag moeten toegediend worden. Ja, dan wordt het praktisch wel moeilijk soms vanuit thuisverplegingsstandpunt. Bovendien ook, ja, hoe is de toedieningswijze? Vroeger zaten we toch een beetje verveeld met de continue toediening van antibiotica. Dat is ondertussen al opgelost. En ten derde, en dat is ook wel een belangrijke, er is een bepaalde lijst met antibiotica die thuis mogen toegediend worden en vergoed worden, ja, door de ziekteverzekering. En als een antibioticum niet op die lijst staat en er zijn toch wel een aantal die nog altijd ontbreken, ja, dan wordt het voor de patiënt eigenlijk onbetaalbaar om dat te doen. Dus er zijn een aantal praktische en ook financiële beperkingen.
Ja, snap ik helemaal. Het is ook eigenlijk een samenwerking tussen die thuisverpleging en het ziekenhuis, hè. Het is geen of-verhaal, het is een en-en-verhaal. Daniel, hoe verloopt voor jou zo die samenwerking tussen dat ziekenhuis en dan de thuisverpleging?
Bij ons verloopt dat eigenlijk altijd heel, heel vlot. Het is heel belangrijk dat er een heel goede communicatie is van alle partijen, zowel het ziekenhuis als de eerste lijnzorg als onze patiënten. Het is heel belangrijk dat wij vooraf een duidelijke briefing krijgen van het ziekenhuis, de duidelijke procedures, want elk ziekenhuis heeft wel zijn eigen procedures. Dus voor ons is dat heel belangrijk dat dat vooraf heel goed gecommuniceerd wordt. Ik sta verder ook heel hard voor een open communicatie, ook als het ergens toch eens een beetje fout loopt, dat dat ook wel gecommuniceerd wordt. Ja. Ik denk dat dat de enigste goede manier is om een goede samenwerking uit te bouwen met de verschillende partners.
Ja, en hoe weet je dan wie wat moet opvolgen? Hoe die taken verdeeld zijn? Hoe beslis je dat? Of is dat iets dat vast ligt in een scenario?
Nee, dat is ook heel verschillend. Bij sommige ziekenhuizen is dat echt een OPAT coördinatie. Bij een ander ziekenhuis is het de apotheek die communicatie doet. Dat wordt meestal ook wel vooraf aan ons doorgegeven met wie we contact kunnen opnemen of op welke momenten van de dag, bijvoorbeeld als het na de kantooruren is, hebben we altijd wel contactnummers over wie dat we moeten contacteren. En dat is in de andere richting ook zo. Wij proberen ervoor te zorgen dat er altijd één aanspreekpunt is, dat de ziekenhuizen zelf of de contactpersoon binnen het ziekenhuis niet iedereen moet gaan liggen afbellen voordat ze bij de juiste persoon zijn. Dus dat proberen wij ook altijd wel op voorhand goed te communiceren.
Ja, ik kan me ook inbeelden dat ook voor de patiënt een geruster gevoel geeft als Absoluut. Die samenwerking vlot verloopt.
Absoluut, ja. Ja.
Zijn er ook nog uitdagingen in die samenwerking? Ik weet niet, professor Hans, ziet u nog uitdagingen vanuit het ziekenhuis? Dat u denkt, daar botsen we soms nog op? Of?
Ja, het is een continu proces. Het is eigenlijk een heel nieuw gegeven en alle betrokken partijen moeten daar nog de finesses van kennen. Dus ook technisch, katheters, pompen, antibiotica, dat wordt continu eigenlijk geherevalueerd. Maar wat heel belangrijk is, is natuurlijk, zoals al gesteld is, die communicatiestroom. Hè. De patiënt, zijn vragende partij. Maar de patiënt wil niet alleen veilige, kwaliteitsvolle zorg krijgen, maar wil vooral de gerustheid hebben van iedereen is op elk moment op de hoogte van wat dat er gebeurt. Dat is primordiaal voor de patiënt. En dat moeten wij als zorgverleners garanderen. En wij staan vaak wel in contact met de patiënt, maar soms hebben we wat minder informatie van de thuisverpleegkundige die daar komt, die vaak heel cruciaal en als allereerste iets opmerkt wat misschien in de loop van de komende dagen de behandeling kan gaan compromitteren. Dus dat continue bilateraal stromen van die informatie, dat is cruciaal. En daar moet de patiënt ook actief in betrokken zijn.
Ja, en stel dat er dan toch miscommunicatie gebeurt, hoe ga je daarmee om of heb je tips om daarmee om te gaan voor zowel de kant van het ziekenhuis als de kant van de thuisverpleging? Hoe pak je zoiets aan als je daarop stoot? Daniel?
Ik denk langs mijn kant, ik sta altijd open voor feedback. En de meeste contactpersoon dat ik heb binnen de ziekenhuizen ook. En ik denk doordat het eigenlijk nog een beetje in kinderschoenen staat, als ik het zo mag zeggen, of dat het voor iedereen wel nieuw is, denk ik dat die feedback gewoon heel belangrijk is in beide richtingen. En ik denk dat we elkaar alleen maar sterker kunnen maken als we dat op die manier ook doen.
Ja, snap ik. Professor Hans,
Ja, ik treed daar volledig bij. En onmiddellijk die feedback geven. Hè. Het grote verschil is dat we nu echt in lerende zorgsystemen terechtkomen. Hè. Vroeger, er werd een protocol geschreven en ja, dan was je vertrokken voor 2-3 jaar. Hè. En dan gingen we eens herevalueren en dan gingen we eens retrospectief gaan kijken wat nu eigenlijk de resultaten waren. Nu volgt je continu op. Is er een probleem? Wordt dat onmiddellijk gecommuniceerd? Wordt dat besproken? En in feite, voor de volgende patiënt van de dag nadien bijna, kunt je je proces al aanpassen en kunt je al beginnen te remediëren.
Ik hoor dus één mantra, hè? Communicatie, communicatie en nog eens communicatie.
Absoluut.
Dat is cruciaal.
Dat is cruciaal. Ja, we hebben een vraag ook van een verpleegkundige gekregen rond dit thema, rond het OPA-thema. Daar gaan we eens even naar luisteren.
Hey, ik ben Gitte en ik werk in de regio Antwerpen. Ik heb dit jaar al enkele OPA-patiënten mogen verzorgen. Ik merk wel dat er verschillen zijn in de katheters. Is er daar een voorkeur?
Professor Hans, ik zie u meteen knikken.
Ja, eigenlijk zouden we zeker binnen een bepaalde regio naar een uniformisering moeten komen. Maar dat is moeilijk, omdat er vaak ook wel voorgeschiedenis aan vastzit en bepaalde procedures binnen het ziekenhuis ook aan vastzitten. Wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat je een katheter gebruikt die toch in een wat grotere venen, in een groter bloedvat gesitueerd is. Want alle antibiotica zijn toch wel wat irriterend, wat caustisch voor de bloedvaten. Dus met een gewone perifere katheter op de hand gaat je er niet geraken, want de verpleegkundige thuis gaat al binnen 24 of 48 uur in de problemen geraken. Maar de katheter moet ook heel goed en gemakkelijk toegankelijk zijn. Plus, de patiënt mag nooit geen enkele hinder ondervinden van de aanwezigheid van de katheter. Want dat zijn patiënten die niet alleen thuis verblijven, maar zelfs terug gaan werken. Ja. Terwijl dat ze de behandeling krijgen. En een laatste punt is, de insteekplaats, dus de uitgang van de katheter, moet zowel voor de thuisverpleegkundige als voor de patiënt altijd zichtbaar zijn, want dat is een vraag die wij continu ook stellen aan de patiënten. Van, is er geen roodheid, is er geen verlies van vocht langs de katheter? Want dat zijn de eerste tekens dat er eventueel een infectie wat ontstaat. Ja. Ja, hoe sneller dat je daarop kunt ingrijpen,
hoe beter.
Kun je natuurlijk groter onheil voorkomen. Hè.
Daniel, jij start vaak de OPA-behandeling nog mee op met de thuisverpleging. Je gaat vaak de eerste keer meter plaatsen, vertelde je mij. Is dat een vraag die vaak terugkomt en heb jij dan een standaard antwoord op als die vraag komt bij de eerste keer?
Het zou inderdaad fijn zijn als het allemaal op dezelfde manier kan zijn, maar wij krijgen die procedures heel goed op voorhand door van de ziekenhuizen, dus ik kan mijn collega's ook heel goed begeleiden en op voorhand wel de nodige informatie geven en de juiste begeleiding, waardoor dat onze collega's wel gekend zijn met de meeste type katheters. Af en toe komt er zo een nieuw soort verband bij, waar ik dan zelf ook wel eventjes wat onderzoek of ervaring in moet opdoen. Maar meestal wordt dat altijd heel duidelijk doorgegeven door onze ziekenhuizen. Ja, absoluut.
Ja. Professor Hans, u somde er net een paar punten op die u heel belangrijk vindt. Een bepaalde procedure bijna. Hoe zorgen jullie ervoor dat die info ook goed bij de verpleegkundige terechtkomt?
Enerzijds natuurlijk, je hebt al een samenwerking en een ervaring opgebouwd en men kent elkaar, dus het is heel laagdrempelig dat men elkaar kan contacteren. Maar bovendien ook, van zodra dat er beslist wordt van oké, deze patiënt gaat in de komende dagen naar huis gaan voor antibiotica-therapie, dan begint de coördinator ook al contact op te nemen met de thuisverpleging, informatie door te geven. Die informatie krijgt de patiënt ook, maar zeker ook te benadrukken als er bij die ene patiënt misschien wat afwijkingen in het protocol zijn om bepaalde redenen, van dat zeker al heel vroegtijdig door te geven.
Dus als antwoord op de vraag van de verpleegkundige, denk contact met de behandelende arts, heel erg belangrijk, en durf de vraag te stellen, denk ik dan.
Ja, en dan moeten altijd contactgegevens beschikbaar zijn. Hè. Ja. Als er zelfs 's nachts iets gebeurt of er is een onduidelijkheid, laat de patiënt niet met vragen of met gedachten in het hoofd zitten. Geef ze een contactpersoon.
Merk jij hoe belangrijk dat is, Daniel, dat er een contactpersoon is?
Ja, meestal voor onze patiënten doen wij die contactopname met de arts op de OPAT-coördinatie. Maar zij weten wel hoe zij ons kunnen bereiken, onze patiënten ook. En we laten ook wel het contactnummer van het ziekenhuis, laten we zo en zo ook wel achter bij de patiënt. Maar de meeste patiënten vertrouwen erop dat wij die communicatie doen. Maar dat is inderdaad wel heel belangrijk. Gewoon dat dat vertrouwen er is van als er iets misloopt, dan is er opvolging, dan word ik geholpen. Er is altijd iemand voor mij bereikbaar.
Ja, en dat zorgt ook voor een beter gevoel, denk ik, voor die patiënt. Dan gaat hij daar met een geruster hart in en dan...
Ja, op zich is het ook wel best spannend, hè, dan, voor de patiënt zelf, dat hij thuis zit met heel die therapie. Er staat ook enorm veel materiaal bij die patiënten thuis en infuusleidingen en naalden. Dus voor hen is dat ook wel heel belangrijk dat zij constant gerustgesteld worden en de correcte antwoord op hun vragen krijgen. En ik denk dat ook daar weer is ook die communicatie heel belangrijk.
Ja. Want jij doet het vaak of je komt er vaker mee in aanraking. Maar voor elke patiënt is het iets nieuws natuurlijk. Ja. Hè? En is het weer een nieuwe ervaring.
Ja, en op zich is het, ondanks dat het beter is in de thuissituatie dan in het ziekenhuis, het blijft ook wel intensief. Soms hebben we een therapie 3 keren per dag. Ja, de patiënt moet zich ook wel 3 keren per dag aanwezig zijn thuis of op het werk. Je moet zich ook vrijmaken. Gemiddeld is het toch een 30 minuten, 3 kwartier. Dus het blijft wel intensief ook voor de patiënt. En ik denk dat het daarom echt zo... heel belangrijk is dat we die daar goed in begeleiden, de patiënten.
Het vertrouwen, de vertrouwensband.
Absoluut.
Heel erg belangrijk. We hebben ook een boodschap van een patiënt.
Voor mij is het zeer fijn dat het Wit-Gele Kruis thuis mijn antibiotica kan toedienen. Ik kon zo sneller het ziekenhuis verlaten en ja, thuis voel je je toch beter op je gemak.
Daniel, wat moet er volgens jou nog gebeuren zodat we ook in de toekomst die kwalitatieve, veilige zorg thuis kunnen garanderen?
Wel, ik denk dat ik daarvoor eigenlijk ook wel naar de overheid moet gaan kijken. Dat ze blijven moeten inzetten op die samenwerkingen, op die thuishospitalisatie, dat dat mogelijk wordt gemaakt door het RISIF, dat daar echt wel nog meer aandacht aan wordt gegeven, dat dat mogelijk kan zijn.
Ja. Moet de overheid, professor Hans, een partner worden tussen de ziekenhuizen en de thuisverpleegkundigen? Zijn zij daar een belangrijke derde partner in en kan die rol nog versterkt worden, vindt u?
Ja, absoluut. Hè. Ze hebben wel een aantal processen en projecten in gang gezet. Maar nu denk ik dat de overheid toch wel sneller moet schakelen. Hè. Meer therapieën moeten beschikbaar gesteld worden voor toediening in de thuisomgeving. En dat kan. Ik denk dat alle partners daarvoor klaar zijn. Maar dan moet wel ook een correcte omkadering en een correcte financiering zijn. Want op dit ogenblik bespaart de overheid wel heel wat geld door minder lichtdagen dat de patiënten in het ziekenhuis doorbrengen. Maar anderzijds, de ziekenhuizen die toch ook wel heel wat voorbereiding en opvolging moeten doen, krijgen daar eigenlijk maar een heel geringe financiering voor. Dus ik denk dat alle betrokken partijen, de huisartsen, de thuisverpleging en het ondersteunend team van het ziekenhuis, daar toch ook wel een correcte vergoeding in moeten krijgen. Want dan gaat er nog altijd een enorme besparing voor de sociale zekerheid zijn.
Opnieuw die win-win eigenlijk. Kunnen we daarvan spreken dan?
Ja, en de patiënt is in de thuisomgeving, gaat veel sneller, veel beter genezen, gaat ook veel geruster zijn. De kans op complicaties of bijkomende infecties is geringer. Dus voor de patiënt is dat een enorme toegevoegde waarde. En die reïntegratie en het hernemen van het normale leven, ja, dat wordt enorm versneld. Hè.
Ja, Daniel, voel jij dat een soort dankbaarheid of een gelukkiger gevoel bij die patiënten van ik kan dit thuis doen, ik ben in mijn omgeving. Is daar een soort dankbaarheid, is misschien een fout woord, maar...
Ik denk dat we echt wel van dankbaarheid mogen spreken. Okay. Patiënten zien ons echt heel graag komen. En zeker als het alternatief een ziekenhuisopname is. Wij worden eigenlijk ontvangen bij de mensen thuis. De mensen ontvangen ons bij hen thuis. Dus ook langs onze kant is er wel wat dankbaarheid. Ik denk dat dat ook het mooiste is aan de job als verpleegkundige in de eerste lijn. Sorry, is dat we bij de mensen mogen komen. Ja. Dus ik denk dat dat ook in beide richtingen is, die dankbaarheid.
Ja, je doet nog veel contact met patiënten zelf, hè, Daniel, vertel
je. Jawel.
Ja. Is het omdat je daar die energie uithaalt?
Ook. Ik hou mij vooral nog bezig met heel verpleegtechnische zaken of moeilijke patiëntensituaties. En ik vind het super als ik een moeilijke situatie wat kan rechttrekken en dat ik daar een meerwaarde in kan brengen. Want hoe langer dat de patiënt thuis kan blijven, hoe beter. En ja, daar haal ik mijn energie uit. Ja.
En een patiënt die met een lach afscheid van jou neemt, die lach die draag je nog mee tot thuis, denk ik.
Absoluut.
Dat snap ik helemaal. Zijn er van jouw kant, als, vanuit het, de thuisverpleging, nog dingen die jij zou anders willen zien over informatiedoorstroom of dat communicatieding? Zeg jij, ja, daar hebben wij echt nog enorm nood aan? Of dat mag bij ons nog veranderen?
Ik denk dat er op dit moment dat daar wel al een hele grote stap vooruit is gezet. Okay. Ik denk dat de communicatie met de artsen en de ziekenhuizen is laagdrempeliger geworden dan enkele jaren geleden. Maar ik denk dat er altijd ruimte is voor verbetering.
Die communicatie die verloopt vandaag anders dan vroeger, denk ik. Het digitale luik is erbij gekomen. Ik heb verstaan, Daniël, dat dat ook digitaal kan met een speciale app die jullie daarvoor hebben.
Ja, bij ons is dat een app en een platform eigenlijk, waar dat de artsen, de huisartsen en ziekenhuizen gegevens kunnen delen naar ons, informatie kunnen geven, maar waar dat ze ook alle parameters van de patiënt kunnen in nakijken. En dat is soms wel een heel fijn gegeven, want daarvoor moest de arts ons contacteren, bellen en vragen van hoe waren de parameters. Nu kunnen zij dat zelf raadplegen op mijn WGK.
En het vergemakkelijkt ook wel die communicatie, denk ik toch. Professor Hans, jullie hebben ook de USA at Home app, zeg ik het juist?
Ja, dat klopt.
Hoe werkt die juist of hoe gaat die te werk?
USA at Home is eigenlijk de algemene ziekenhuisapp voor de patiënten. Dus zij kunnen daar afspraken maken, zij kunnen hun verslagen en dergelijke opvolgen, laborresultaten. Maar wanneer dat zij geïncludeerd worden in een zorgpad, zoals bijvoorbeeld OPAD, dan opent zich eigenlijk een nieuw deel. En dan gaan wij hen via die app heel intensief opvolgen. Dat wil zeggen, zij gaan bijvoorbeeld vragenlijsten van ons krijgen, maar zij gaan in kader van OPAD ook een dagboek krijgen. Enkele vragen, korte vragen, die zij dagelijks gaan invullen en die dan een centraal zorgteam gaat opvolgen. Zodanig dat we eigenlijk dagelijks een contact hebben met de patiënt en ook weten hoe dat de toestand is. En die vragen, die dagboeken, worden echt afgestemd. Hè. Op bepaalde zorgpaden zijn andere vragen belangrijk. Dus we kunnen dat heel individueel afstemmen. Maar dat laat ons ook toe van eigenlijk berichten naar de patiënt te sturen. Dus als een patiënt het dagboek heeft ingevuld, dan zeggen we, oh, hey, alles is in orde, goed gedaan, we volgen verder op. Wat onmiddellijk ook de patiënt de bevestiging geeft van, hey, ik word wel opgevolgd, iemand kijkt erna, ze laten mij niet los. Ja. We gaan soms ook zeggen van, oh, vraag dat of dat eens aan de thuisverpleegkundigen, of bezorg ons die informatie, of als er een ongerustheid is, ja, dan gaan wij ook contact opnemen. Het is die link eigenlijk met de patiënt, die weliswaar digitaal virtueel is, maar toch eigenlijk heel menselijk en heel empathisch is.
Dat vind ik zo interessant aan de stappen die gezet zijn in die thuiszorg, die thuisverpleging. Daniël, ja, ik kan me inbeelden als dat allemaal manueel moet verlopen, als dat allemaal op e-mail, dat soort zaken, ja, zit veel vertraging op, soms ook misschien wat foutjes die hier on the way insluipen. Hoe belangrijk is dat voor jullie, die digitale versnelling?
Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook zelfs voor ons patiënt, want ik kan zelf ook mijn WGK zijn dossier opvolgen en nakijken. Waardoor dat je ook wel op de hoogte is van hoe wij zien naar onze patiënt, onze observaties, hij kan dat allemaal zien. Ik denk dat dat immens belangrijk is, want de patiënt heeft ook recht op informatie. Dus dat is zeker een voordeel. Maar inderdaad, die communicatie naar de artsen toe wordt op die manier veel, veel gemakkelijker gemaakt.
Wat ik me dan ook afvraag, ik denk, sommige patiënten zijn misschien wat ouder in leeftijd. Hoe ga je om met het feit dat zij soms wat moeilijker die weg naar die digitale platformen vinden? Of wat zou je als tip geven als een thuisverpleegkundige wat botst op die muur?
Wel, de patiënt kan altijd, ik spreek nu voor Witgeel Kruis, kan altijd de toestemming geven aan zijn mantelzorger, aan kinderen, dat zij dat dossier mee kunnen opvolgen via mijn WGK.
Oh, dat is fantastisch, ja. Dat er toch ook die mogelijkheid is om dat allemaal iets vlotter te laten verlopen. Oké, super. Ja, hoe belangrijk is dat bij jullie in het ziekenhuis, die digitale transformatie die er toch steeds meer en meer komt? Vergemakkelijkt dat het werk voor jullie daar?
Ja, nee. Eigenlijk, we houden veel nauwer contact met de patiënten en we faciliteren dat zoveel mogelijk. Hè. Vandaar dat wij eigenlijk ook een inloopcentrum USA at Home hebben. Dus patiënten die op consultatie bijvoorbeeld zijn geweest en er wordt een thuisopvolging ingesteld, ja, zij kunnen gewoon daar binnenlopen en eigenlijk het personeel gaat alles in orde maken. En op het moment dat de patiënt in de auto stapt op de parking, is eigenlijk alles klaar en begint de opvolging. Dus dat is enorm drempelverlagend voor de patiënten. Anderzijds krijg je als zorgverlener, en dat werd in het begin toch wel onderschat, veel meer informatie binnen. Patiënten verzamelen enorm veel gegevens thuis, sturen dat continu door. Dus het is niet meer dat je alleen maar op het moment van het fysieke contact informatie krijgt van de patiënt, maar je krijgt eigenlijk bijna dag en nacht informatie van de patiënt. En dat is voor ons als zorgverlener toch wel een klik die we moeten maken. En een belangrijk element daarin is ook van, ja, je moet wel zorgen dat dat menselijke contact wel behouden blijft. En dus wij zeggen altijd, het is technologie-ondersteunde zorg. De technologie is niet op zich. Hè. De technologie faciliteert gewoon, zorgt dat we veel sneller met elkaar allemaal kunnen communiceren. Maar dat menselijke, dat blijft wel primordiaal. En voor ons is het dus essentieel, en ik zeg dat altijd aan iedereen van het zorgteam, dagelijks moet er een contact zijn met de patiënt, moet er een feedback zijn. Al is het soms bij studenten die naar school gaan tijdens hun zorg en we weten dat die een examen hebben, dan krijgen die een emoji van ons van doe dat goed vandaag. Wel, dat is enorm motiverend voor de patiënt. En dat zorgt ook dat ze zeggen van oké, er zit iemand in de cockpit die naar mij kijkt, maar die beschouwt mij wel als een mens. En dat humane, dat wordt wel gegarandeerd.
Ja, en daar is denk ik dan de thuisverpleging ja, een heel belangrijke exponent van. Hè, van dat humane, Daniel.
Ja, het is ook zo dat wij vaak de enige personen zijn dat die mensen zien op een dag. En ik weet, toen ik nog aan het studeren was, had ik mijn stage in de thuisverpleging. En ik was zo onder de indruk van hoe snel dat je eigenlijk ook een band opbouwt met die patiënten. En dat is in beide richtingen ook zo. En dat is super, dat is geweldig. En dat blijft inderdaad belangrijk op elk vlak eigenlijk. Dat die communicatie er blijft met die patiënt, dat die aandacht voor die patiënt er blijft en dat er eigenlijk vinger aan de pols wordt gehouden, continu. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de patiënt ook voelt dat hij voldoende aandacht krijgt. Ook al is het heel druk voor onze collega's bij momenten. Ik ben er zeker van dat al onze collega's de nodige aandacht en tijd geven aan onze patiënten, omdat dat zo belangrijk is.
Ja, en dan ook binnen de oppadse behandeling. Ja, het is wel iets intiem ook. Hè? Allee, als in het is een dagelijkse ritueel, ja, dan kan ik me inbeelden dat die band nog sterker wordt tijdens zo'n behandeling.
Ja, het is ook zo, als we met OPAT werken, dan proberen we die zorgcontinuïteit eigenlijk heel klein te houden. Dat we niet met te veel verschillende collega's bij die patiënt moeten komen. Ja. Dus wij proberen een hele puzzel te leggen, waardoor dat er eigenlijk zo weinig mogelijk verschillende collega's bij die patiënt moeten komen, omdat die band ook zo belangrijk is. We zitten vaak 3 kwartier bij die patiënt binnen, dus er wordt ook heel veel verteld. En dat maakt het echt wel fijn ook nog eens, ja.
Ja, je bent ook een psychologische steun, denk ik, dan voor veel van die patiënten.
Ja, klopt.
Wat een prachtig beroep is het toch?
Ja, echt wel.
Je kan het iedereen aanraden, de carrière switch.
Absoluut, allemaal gaan studeren.
Fantastisch. Professor Hans, heeft u nog een boodschap die u zou willen meegeven aan zorgverleners die met OPAT werken of die eraan denken om daarmee te beginnen?
Ik kan hen alleen maar aanmoedigen van het te doen. Hè. Ik denk, en ik begrijp dat ook, en we merken dat binnen het ziekenhuis ook, van die stap naar patiënten helemaal loslaten en in de thuisomgeving eigenlijk de vrijheid te geven en die dan van op afstand op te volgen, is soms heel moeilijk. Hè. Zo zijn we eigenlijk ook niet opgeleid als zorgverleners in een ziekenhuis. Maar dat gewoon doen. De erkentelijkheid die je terugkrijgt, is enorm. Wij sluiten een opvolging altijd af met een bevraging, met een tevredenheidsenquête. En regelmatig dat we dan horen van, eigenlijk die thuiszorg, dat was mijn beste medicijn van alles wat ik gekregen heb. Ja, dat is een enorme toegevoegde waarde voor de patiënt. Dus als je wat koudwatervries hebt, gewoon doen.
Ik vind een prachtige quote. Thuiszorg is het beste medicijn. Ik denk dat dat een hele mooie is om op af te sluiten. Bedankt om te luisteren naar Zorgklap. Hopelijk weet je nu meer over OPAT en hoe we samen het verschil kunnen maken. Ben je benieuwd naar nog andere thema's? Check dan zeker de andere afleveringen op zorgklap.be, de site van het Wit-Gele Kruis. Tot de volgende!